Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 104, daarvan het eerste en het laatste vers. Psalm 104, de versen 1 en 17. Niet het laatste, maar op 1 na het laatste vers. De versen 1 en 17 van Psalm 104. Gemeente, we willen nu luisteren naar het gebod des Heren. En wij zingen daarna uit Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, daarvan het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen bidden. Ootmoedig dank, Heere, dat u het ons geeft dat wij deze zondag weer beleven mogen. U hebt het weer zondag laten worden. Na een week misschien wel vol wederwaardigheden. Blijde ervaringen, droeve ervaringen. Kennis gemaakt met het nieuwe leven. Kennis gemaakt misschien ook wel met de dood. Ons leven is vol hoogtepunten en dieptepunten. Daarom kan het ook zo onrustig toegaan. Omdat we zo weinig vaste punten hebben in ons bestaan in deze wereld. Daarom danken wij u, Heere, dat u het weer zondag doet worden, want gij hebt ons die dag gegeven als een rustpunt. Gij zegt vanmorgen tot ons, rust nu maar een weinig, want anders zou de weg voor u te veel worden. En wij danken u ervoor, Heere, dat u dat geeft, want als u het ons niet zou geven, wie zou het ons dan wel geven? Onszelf geven wij het niet, want we gunnen ons geen rust. We jagen maar voort, van de ene dag naar de ander. En zelfs in onze vakantietijd is het zo moeilijk om werkelijk tot rust te komen. Daarom danken wij u ervoor dat gij ons uw dag hebt gegeven, dat u zelf ervoor waakt, dat die in stand blijft ook in ons leven. Dat die gevierd wordt. Want daartoe hebt gij ons opgeroepen, ook op deze dag, om niet alleen in ons persoonlijk leven en in ons gezinsleven, maar ook in het midden van de gemeente deze dag te vieren in uw huis. Waar zouden we die ook beter kunnen vieren dan in uw eigen huis, rondom uw woord? Want daar wordt toch de rust geschonken. En niet alleen dat, maar ook de vreugde en het vette van uw huis gesmaakt. En wij bidden u, Heere, wilt u dat geven, ook op deze dag. Te meer dat deze rustdag een teken mag zijn, een profetie van de eeuwige rust die gij hebt weggelegd voor alle die u vrezen. En zo mag ook deze dag ons doen uitzien naar de grote dag van uw toekomst, waarop gij uzelf in uw volle heerlijkheid zult openbaren, en niet alleen uzelf, maar ook al degenen die u in waarheid toebehoren. Zo is het wel weer een heerlijke dag die u voor ons hebt doen aanbreken. En al is het dan wat somber in de natuur, Heere, geef dat toch hier in uw huis en in ons aller hart het licht mag zijn. Het licht van uw vriendelijk en vrolijk aangezicht in de Heere Jezus Christus. Ja, Heere, want ziende op onszelf, dan moeten we ook zeggen dat de week die achter ons ligt een week is, ook van ongerechtigheid en van overtredingen. O, wat dwalen we telkens weer ver van u vandaan. En wat is het nodig dat gij zelf ons weer naar u toeroept en ons doet wederkeren tot u, de Heere. Wij bidden u, wilt u genadig verzoening doen voor al onze zonden. Ook van de zonden die we in de afgelopen week persoonlijk en als gezin en ook als gemeente weer bedreven hebben. Treed met ons niet in het gericht, want wij kunnen voor u niet bestaan, maar wil ons aanzien in de volkomen gerechtigheid van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En wilt u uit hem ons ook uw geest schenken, opdat hij ons leven vernieuwt tot waarachtige gehoorzaamheid aan u en om u te volgen op uw wegen. En om te handelen en te wandelen naar uw wil. Heere, wij bidden u, wilt u ons nu ook nabij zijn, wanneer wij met elkaar uw woord weer mogen openen. En de lezing van uw woord mag plaatsvinden, ook de uitlegging daarvan. U weet hoe onze ogen en onze harten voor u en ook voor uw woord gesloten zijn. Daarom is het nodig dat u zelf ze opent, onze ogen, opdat wij de wonderen van uw wet zullen zien. En onze harten, opdat wij uw woord ter harte zullen nemen en het voor ons een werkelijkheid mag worden in ons aller leven. Heere, wilt u daartoe uw Heilige Geest ook vanmorgen ons rijkelijk schenken, de gemeente in het luisteren en uw dienaar, wanneer gij hem roept om uw woord te verkondigen in het midden van deze gemeente, wil ons allen verlichten en voorlichten door uw Geest en met uw woord. En wilt u dan bovenal geven, Heere, dat gij uzelf in het middelpunt stelt, opdat wij iets van uw heerlijkheid en uw grootheid mogen ontdekken, maar ook van uw neerbuigende liefde en ontferming in de Heere Jezus Christus. Wilt u zo het maken tot een gezegend samen zijn op deze dag in uw huis, een samen zijn dat mag strekken tot verheerlijking van u en tot waarachtige opbouw van uw gemeente in het oprechte geloof. en in de hoop op uw toekomst en ook in de liefde. Wij bidden het u, Heere, alleen uit genade, om Jezus willen. Amen. Gemeente, ik lees u enkele gedeelten uit het woord van God, uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit de eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk, de versen 35 tot en met 49. 1 Korinthe 15, de versen 35 tot en met 49. Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan. Naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil. En aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen. En een ander is het vlees der beesten. En een ander der vissen. En een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen. En er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemels en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan. En een andere is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelse dragen. Tweede schriftlezing vindt u in de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk, 1 Johannes 2, te beginnen met vers 28, en lezen we door in het derde hoofdstuk tot en met het derde vers, 1 Johannes 2, vanaf vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst van deze morgen vindt u in het eerste gedeelte wat ik u heb voorgelezen. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, En daarvan de versen 39 tot en met 50. Dat is dat gedeelte wat ik u zojuist grotendeels heb voorgelezen. De versen 39 tot en met 50 is onze tekst. Voordat we dat met elkaar gaan overdenken, krijgt u de gelegenheid om uw gave te geven. Er worden 3 inzamelingen gehouden. De eerste, die de diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor het bondcentrum van de hervormd gereformeerde jeugdbonden. Een extra collecte dus. En dan de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is ook voor de kerk als een extra collecte. Verschillende extra collecten vanmorgen. Ik hoop dat u er ook extra op gerekend hebt. En dat u met blijdschap uw gaven zult geven. En dan zingen wij met elkaar op Psalm 136. Daarvan het eerste vers. Dan de versen 7, 8 en 9. En dan tenslotte nog vers 25. Dus het eerste vers. De versen 7, 8 en 9. En vers 25 uit Psalm 136.
Thank you.
14 dagen geleden mochten wij in uw midden het woord bedienen vanuit 1 Korinthe 6. Daar schrijft apostel Paulus: of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En we mochten u toe vanuit het woord van God laten zien hoe niet alleen onze geest en onze ziel, maar ook ons lichaam door Gods geest wordt bewoond en geheiligd en zo dienstbaar gemaakt om in deze wereld God te eren en te prijzen. Vanmorgen willen we vanuit diezelfde Korinthebrief u een ander aspect laten zien als het gaat om wat God met ons lichaam voor heeft. En nu vanmorgen gaat het dan niet zozeer om de betekenis van ons lichamelijk leven in deze wereld, maar veeleer om de toekomst van ons lichaam. Wat gaat er met ons lichaam gebeuren als eenmaal, zoals dat heet, de tijd eeuwigheid gaat worden? Dat we met die vraag best wel eens heel bewust en concreet bezig kunnen zijn, dat leert ons het hele hoofdstuk waaruit we onze tekst gekozen hebben. Want in dat 1 Korinthe 15 spreekt Paulus immers heel uitvoerig over de opstanding van Christus, maar dan wel heel uitdrukkelijk verbonden met de opstanding van de doden en met name van het lichaam van hen. En dat betekent dus heel concreet ook onze opstanding, eenmaal in de toekomst. De apostel Paulus is er wel min of meer toe gedwongen om daarop in te gaan. Want in die Korinthische gemeente waren er namelijk die wel geloofden dat de Heer Jezus is opgestaan, maar die niet konden geloven dat ook de gelovigen eenmaal lichamelijk zouden opstaan. Dat vonden ze onvoorstelbaar. En daarom konden ze het ook niet aanvaarden. Ze hadden trouwens voor hun gevoel ook een heel acceptabel alternatief bedacht. Ze zeiden: natuurlijk, de gelovigen staan wel op tot een nieuw leven, maar dat is niet iets dat in de toekomst zal gebeuren, maar dat is nu al gebeurd, namelijk op dat moment dat ze tot het geloof gekomen zijn. En die opstanding, die moet dan ook niet gezien worden als een lichamelijke, maar als een geestelijke opstanding. Opstanding, dat is niet anders dan dat mensen die in de Heer Jezus gaan geloven, opstaan tot een nieuw leven met God in deze wereld. En u voelt aan, gemeente, dat klonk helemaal niet zo gek in de oren. En vandaar dat er dan ook zoveel waren die daarmee meegingen. En Paulus had zijn handen er vol aan om toch deze dwaalleer te weerleggen. En vandaar dat hij daar zo uitvoerig ook in dit hoofdstuk erover spreekt. Want hoe mooi het ook lijkt, ze doet toch ernstig tekort aan de volle betekenis van het heil dat ligt in de Heer Jezus Christus. Want natuurlijk is het wel zo dat als wij gaan geloven dat ons leven hier en nu wordt vernieuwd, daar hebben we het de vorige keer ook heel concreet en heel duidelijk over gehad. En dat zou Paulus zeker ook niet willen ontkennen. En daarom schrijft hij ook later tot diezelfde Korinthische gemeente dat wie in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is al voorbij gegaan. En zie, het is alles nieuw geworden. En toch zouden we aan de rijkdom van het heil in Christus tekort doen, wanneer we het hiertoe zouden beperken. De opstanding van Christus heeft niet alleen betekenis voor ons bestaan hier op aarde, maar ook voor onze toekomst. Ook voor die toekomst die over de dood en het graf heen reikt tot in de eeuwigheid toe. En dan niet alleen zo dat onze ziel voor eeuwig zalig wordt, maar dat ook ons lichaam
zal worden verheerlijkt. En ook vanmorgen, gemeente, valt dan weer alle nadruk op dat lichaam. Want nogmaals, die Corinthiërs, die konden dat laatste niet geloven. Ons lichaam gaat toch sterven? Gaat toch het graf in? Dat is toch voor iedereen uiteindelijk een uitgemaakte zaak? En hoe bestaat het dan dat dat lichaam weer zal worden opgewekt? Wat moeten we daar nou toch bij denken? Dat was de vraagstelling. Vandaar dat Paulus daar ook op inhaakt, heel duidelijk, in dat 35e vers. U moet vanmorgen maar goed meelezen, gemeente, als het kan in uw Bijbeltje. Als hij in vers 35 schrijft, maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden dan worden opgewekt? En met hoedanig lichaam? Oh, nogmaals, die vraag is helemaal niet zo'n gekke vraag. Ze komt hier wel uit de mond van de dwaalleraren, maar ze zou even zo goed ook uit onze mond kunnen komen. Hebt u er ook al eens niet over nagedacht? Wat zou het nou toch met dat lichaam gebeuren als het eenmaal zo ver is? Nou, dat beseft Paulus heel goed. En hij voelt dat die vraag echt voor de hand ligt, ook voor die Corinthische gemeente. En daarom besteedt hij er zo'n uitdrukkelijke aandacht aan. En het opmerkelijke is dan, gemeente, dat de apostel Paulus niet gaat zeggen wat wij misschien verwacht hadden dat hij zou gaan zeggen. Namelijk zoiets van, je moet niet zulke nieuwsgierige vragen stellen. Want dan kunnen we met ons verstand toch niet bij. Het is alleen maar een zaak van het geloof. Dus met andere woorden, je moet alleen maar geloven dat het zal gebeuren. En je moet niet willen weten hoe het dan precies gaat gebeuren. Want dat is nou eenmaal een wonder. En een wonder kun je nooit begrijpen. Dat kun je ook nooit begrijpelijk maken. Een wonder kun je alleen maar geloven. Dat antwoord, dat zou eigenlijk heel erg voor de hand liggen, nietwaar? Maar dat geeft Paulus nou juist niet. Nee, integendeel, hij gaat juist zijn best doen om inderdaad duidelijk te maken hoe dat eenmaal in zijn werk zal gaan. En dat doet hij door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij wat we zelf in het leven, in de natuur, dagelijks kunnen constateren en ervaren. Eigenlijk verrassend, gemeente, want in het recente verleden is er een tijd geweest dat men in de kerk en ook in de theologie, met name onder invloed van de nieuwere theologie, het volstrekt ongeoorloofd vond om de natuur te betrekken bij het evangelie, bij het geloof in de Heer Jezus Christus. Men wees dat heel radicaal af en men sprak over natuurlijke theologie. In ieder geval, natuurlijke theologie bedrijven, dat mag niet. Nou zien we hier tot onze verbazing dat Paulus er kennelijk niks op tegen heeft om natuurlijke theologie te bedrijven. Hij zegt niet gelijk, oh, maar dat is alleen maar een kwestie van het geloof. Daar moet u met uw verstand niet mee bezig zijn. Of dat is alleen maar een kwestie van bijzondere openbaring. Nee, maar schijnbaar onbevangen zegt hij, wilt u dat nou weten? Hoe dat toe gaat, doe je ogen dan eens goed open. En kijk maar eens om je heen. En wat er gebeurt in de natuur. En kijk ook eens naar boven, in de lucht. Dat alles predikt ons het evangelie van de opstanding des vleeses. Nou, en als Paulus ons daar nou in voorgaat, dan mogen wij hem toch wat daarin volgen. Hij is helemaal niet karig in het ontlenen van argumenten en bewijzen aan het natuurleven. Eerst spreekt hij over de graankorrel die gezaaid wordt. En die dan vervolgens sterft, maar juist zo een nieuw graan tevoorschijn doet komen. Dat is het eerste wat hij noemt. En dat spreekt u zich ongetwijfeld aan, want de velden zijn hier al vol weer met die nieuwe graanhalmen. Dat is de vrucht van wat in het voorjaar gezaaid is met die graankorrel in de aarde. Dat is hetzelfde beeld dat Paulus hier gebruikt. En daar ligt al zo'n geweldige boodschap in opgesloten. Want die Corinthiërs die zaten maar te letten op het lichaam dat zij hier en nu bij zich ronddragen. En dan vroegen ze af, ja, wat moet er dan toch mee met dat lichaam van ons straks? Dit lichaam straks in de hemel, in de eeuwigheid, dat kan toch niet? En dan zegt Paulus, nee, natuurlijk niet. Maar je moet ook niet zo eenkennig op dat lichaam van nu kijken. Want om dat lichaam gaat het niet. Dat is net als met die graankorrel. Die wordt gezaaid in de aarde. Die gaat sterven. Daar blijft tenslotte zelfs helemaal niets meer van over. Maar intussen groeit er wel een nieuw graan uit op. En om dat nieuwe graan, daar gaat het om. Dus niet dit lichaam is voor de hemel bestemd. Nee, dat wordt gezaaid in de aarde. Dat verteert zelfs. Maar tegelijkertijd is het zo dat langs deze weg van het sterven en het begraven worden en het verteren, een nieuw lichaam door God wordt opgewekt, door God. Want dat is zijn wonderen, scheppingsdaad. En dat is bestemd voor de hemelse heerlijkheid. Dat is het eerste onderwijs. Ga ik nog niet verder op doorgemeten. Ik ben al jaren bezig om ieder jaar een tekst uit die 1 Korinthe 15 te behandelen. En over dat graan heb ik vorig jaar gepredikt. En daarom laat ik dat nu verder rusten. Maar ik wil nou gelijk doorgaan met wat erop volgt. Want dan gaat Paulus nog weer andere bewijzen ontlenen aan dat leven in de natuur. Die het geloof in de opstanding des vleeses ondersteunen. Een probleem voor die Korintiërs was namelijk ook dat ze zeiden, maar wat voor een lichaam moet dat dan wel zijn, dat eeuwig in stand zal blijven? Is het wel mogelijk om zo'n lichaam te scheppen? En als Paulus dat hoort, dan zie je hem glimlachen. Alsof hij wil zeggen, als je daaraan twijfelt en denkt dat dat voor God onmogelijk is, dan denk je wel heel erg klein van Gods almacht. En dan heb je ook nog nooit goed gezien hoezeer God zijn almacht en majesteit vertoont in de schepping. Want jullie denken dat Gods mogelijkheden beperkt zijn tot één soort lichaam. En zelfs tot één soort vlees. En dat is dan dit, ons eigen aardse lichamelijke vlees. Maar wat denken jullie dan bekrompen over Gods mogelijkheden? Want ga nou eens na. Hoeveel verschillende soorten vlees er niet zijn. Hier reeds, in ons aardse bestaan. Wij hebben menselijk vlees. Maar de beesten hebben weer heel ander vlees. En om dat nog even wat aan te vullen, de dieren onderling, die hebben ook weer verschillend vlees. En Paulus die wijst dan op het verschil van vlees tussen vogels en vissen. En dat sluit hij helemaal precies aan bij zijn lezers. Want die Corinthiërs, ja, die hadden de gewoonte om vlees te eten van vissen en van gevogelte. Nou, als ze een paar dagen vis gegeten hadden, dan gingen ze voor de verandering nog eens een stukje gevogelte eten. Dat kennen wij toch ook? Als u een paar dagen varkensvlees gegeten hebt, dan zegt u tegen uw vrouw, nou weer eens mee trekken in een lapje rundvlees. Moet toch weer een beetje wat afwisseling zijn. Nou, dat is eigenlijk precies het beeld wat Paulus hier oproept bij die Corinthiërs. Maar Paulus die gaat gelijk verder en die zegt dan, en kijk nou ook eens naar boven, want je hebt niet alleen aardse lichamen, mensen en dieren, hij zal er de planten ook nog wel bij gerekend willen hebben, maar de lucht is ook vol van lichamen. Vol van hemellichamen, de zon en de maan en de sterren. En al die hemellichamen die zijn ook alweer verschillend, jazeker. En Paulus' gemeente, die wist er nog lang niet zoveel vanaf als wij er vanaf weten. Want wij weten dat er verschil is tussen sterren en planeten. Dat wist Paulus nog helemaal niet. Wat dat betreft zouden wij nog veel meer kunnen vertellen over de oneindige variatie die er bestaat tussen de zon en de maan en de talloze sterren. En toch al die verschillende lichamen, die heeft God gemaakt. En hij heeft ze zo gemaakt dat ze juist in hun verschillen zijn. Gods heerlijkheid zouden openbaren. Ja, en dat laatste, daar gaat het Paulus nou om. Want hij wil uitdrukkelijk erop wijzen dat de Heere heeft gewild dat die variatie er in zijn schepping is. De Heere heeft niet alles precies gelijk gemaakt. Recht toe, recht aan. God houdt, om het zo eens te zeggen, er geen serieproductie op na zoals wij dat doen in de moderne industrie. Auto's aan de lopende band, radiotoestellen aan de lopende band, ze zijn allemaal precies aan elkaar gelijk. Ja, natuurlijk, dat is goedkoop, dat drijft onze economie op, maar het is tegelijkertijd ook wel oneindig saai. Alles wat God doet, gemeente, dat is handwerk. telkens weer verschillend. Wat is dat een geweldig gegeven. Afgezien al nog van de opstanding is dat op zichzelf zo geweldig rijk en zo geweldig mooi. Juist in deze zomertijd kun je dat zo ontzaggelijk mooi zien gebeuren in de natuur.
Ik ben in Oudorp met vakantie en gisteren heb ik nog zo even op het duin staan te kijken. Dat is een wat sombere dag. Maar dan kijk je zo op die polder daar in Oudorp. En nu in deze tijd zie je hoe die velden toch al beginnen te kleuren. Het is allemaal groen. De bieten zijn groen, de gerst is groen, de tarwe is groen. De aardappelen zijn groen. En toch in dat ene kleur groen geven. In zijn schepping. En als je dan in juni daar in de duinen, dan bloeit eerst, we zeggen de duinroos. En dan krijg je weer andere, allemaal precies na hun tijd en allemaal weer andere bloesem. Juist die variatie is zo indrukwekkend. Komt ook allemaal op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze tot ontplooiing. Het is nooit gelijk, altijd weer verschillend. Zo is het nou in de natuur. Maar zo is het ook onder de mensen. Wij willen eigenlijk altijd maar weer serieproductie. We willen altijd dat de ander net zo doet als wij doen. Of wij willen zelf doen wat die ander doet. En wij willen hebben wat die ander heeft. En we willen zijn wat die andere is. Altijd serieproductie. En we laten de ander vaak zo weinig ruimte. We geven onszelf vaak zo weinig ruimte. Omdat we onszelf niet willen zijn, of de ander niet laten zijn met zijn eigen aanleg, zijn eigen mogelijkheden en zijn beperktheden. Maar God geeft wel de ruimte. Zitten daar een paar jongens op de voorste rij, misschien zijn jullie wel broers. Jullie lijken een beetje op elkaar, toch zijn jullie weer allemaal verschillend. Ja, dat is nou het werk van de Heere God. Die heeft ons allemaal verschillend gemaakt. Die met onze eigen aanleg. Hij geeft ons werkelijk de ruimte. En als God dat geeft, omdat het zo wil, zouden wij het dan niet geven? Zouden wij de ander die ruimte niet geven? Zouden wij onszelf die ruimte niet geven? Zo is het in de natuur, zo is het in de mens, zo is het ook in de genade, gemeente. Want er zijn mensen die altijd die genade ook willen. In één paadje, in één systeem. Die serieproductie wil. In het werk van de wedergeboorte. Nou, dat doet de Heere bepaald niet. Want hij gaat zijn eigen weg. En altijd weer anders. Zo rijk, zo gevarieerd, zo verschillend. Dat is het werk van God. Maar nou weer de spits van Paulus' betoog. Hij wilde mee zeggen, we kunnen dus nooit te klein denken van Gods mogelijkheden. Ook niet als het om de variatie van ons lichaam gaat. Dus als we over de opstanding van het lichaam spreken, dan moeten we ons niet laten bepalen tot wat wij nu als mogelijkheden kunnen bedenken, maar dan mogen we geloven in Gods onbeperkte mogelijkheden. En mogen we weten hoe het dan ook is, maar dat Hij ons straks zo'n lichaam zal geven, dat werkelijk helemaal beantwoorden zal aan zijn heerlijkheid en dat voor de eeuwigheid bestemd is. Dat is het werk van God. En die conclusie lezen we dan ook in het 42e vers. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Dit lichaam dat we nu hebben, dat zal sterven. Maar God zal ervoor zorgen dat er dan een ander lichaam zal worden opgewekt. En dat zal perfect passen bij de nieuwe situatie die dan zal zijn aangebroken. Want dat kunnen we nou uit de natuur wel leren. Dat God nog heel wat meer mogelijkheden heeft dan wij ooit kunnen bedenken. En dan zegt Paulus nou vanmorgen tot ons, gemeente. Hij wil ons door de bril van de natuur gelovig leren kijken naar de wereld van Gods toekomst. Om het heel eenvoudig en heel concreet te zeggen, het is nou zomertijd, het is vakantietijd, het is wel niet zo mooi de laatste dagen. Maar eigenlijk is de natuur toch altijd mooi, je mag er ook altijd van genieten. Nou, we mogen er ook echt van genieten. Ik mag er ook weer echt van genieten, hier op het eiland in deze vakantietijd. Maar nou is het alsof de Heere ons wil zeggen, wel nu, geniet er maar van hoor. Maar geniet er dan zo van, dat je je erdoor laat meenemen om te denken, als het nu al zo mooi is, hoe mooi zal het dan zijn in Gods nieuwe schepping. Dan mogen we er nu al een voorproefje
van smaak. U weet dat Jacqueline van der Waals diezelfde gedachte oproept. Roep in de herfsttijd, ja, wat elk jaar getijde is even mooi. Als er dan staat in zo'n prachtige herfstla met al die verschillende herfsttinten, dan zingt ze het uit. Als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Zo mogen ook wij het zeggen, gemeente. Als de natuur nu al zo'n bloeiende wijngaard is, hoe zal dan eenmaal de hemelse bloesem ons bestaan vervullen en verrukken? Ja, zo gaat die parallel die Paulus hier trekt ons dus wel heel erg aanspreken. Maar toch gaat Paulus zelf en nu, wat onverwacht, een andere kant mee uit. Hij legt namelijk niet zozeer de nadruk op de overeenkomst, namelijk in variatie tussen het lichaam van nu en het lichaam van straks. Dat heeft hij wel eerst gedaan in de versen 39 tot 41. Maar nu gaat hij verder met meer juist de tegenstelling te tekenen tussen dat lichaam van nu en dat lichaam van straks. Het is niet alleen zo als het nu al zo mooi is en zo gevarieerd is. Hoe zal het straks dan niet zijn? Maar er zit ook een andere kant aan. Het is hier namelijk niet alleen maar mooi. Er is ook heel veel wat lelijk is. En gebrekkig. En negatief. En zondig. En op dat laatste gaat Paulus nu door. Gelukkig maar. Want anders zou het zo zijn dat als er mensen zijn hier, die helemaal niet in de stemming zijn om van die prachtige zomernatuur te genieten, omdat ze midden in de narigheid en in de ellende zitten, dat ze wel iets anders hebben om er vervuld mee te zijn, die zouden aan dat woord van Paulus niets hebben. Of mensen die heel erg geconfronteerd worden, juist met het zwakke en het pijnlijke en het verdrietige van hun leven en ook van de lichamelijke kanten van hun bestaan, dan valt het niet mee om van de zomer te genieten. Al heb je soms vakantie, inderdaad. Die andere kant die is er ook. En misschien is die nog wel veel en veel reëler. Die donkere kant van ons leven. Dat weet Paulus ook, gemeente. En daarom gaat hij juist daar verder op in. Want als hij dan dat verschillend zijn van ons lichaam nu en ons lichaam straks wat verder gaat uitwerken, dan stuit hij niet alleen maar op dat ander zijn, maar dan stuit hij op een volstrekte tegenstelling tussen die twee lichamen. Want wat kan er van dit lichaam van ons nu uiteindelijk anders gezegd worden dan dat het gezaaid wordt in verderfelijkheid en in oneer? En in zwakheid. U merkt dat Paulus dan vooral het heeft over het lichaam dat gezaaid wordt. Namelijk in de dode akker. Dat dus begraven wordt. Het lichaam dat dus gestorven is. Dat zaaien en begraven. Dat is natuurlijk ook een hele rijke boodschap. Maar daar ga ik nu ook niet op in. Maar waar mij nu vooral om gaat is dat hij aandacht heeft voor dat lichaam dat gezaaid wordt. Dat begraven wordt. Dat gestorven is. Daar gaat hij zijn aandacht op concentreren. Hij gaat het dus niet hebben over lichamen van pasgeboren baby's. Of van jonge mensen. Of van mensen in de kracht van hun leven. Als hij dat gedaan had, dan zou hij misschien nog andere dingen erover gezegd kunnen hebben. Het lichaam van een jonge vrouw. Of van een jonge man. Daar zit iets aantrekkelijks in. Er zit iets moois in. Daar kun je reclame mee maken, zoals dat dan ook gebeurt in de sterreclame. Altijd weer gedaan wordt. Jonge, knappe vrouwen en mannen. En dan vooral hun lichamen. En met een behoorlijk tikkeltje seks erdoorheen. Dat is aantrekkelijk. Want dat is mooi. Maar dat doet Paulus niet. Daar is hij te realistisch voor, gemeente. Want hij weet dat de wereld van de reclame niet de werkelijke wereld is. De werkelijke wereld van het lichaam, van ons lichaam, die vind je in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. Of nee, eigenlijk nog een stap verder. Die vind je in de sterfkamer, in het moratorium, rondom het geopende graf, in het gesloten graf. Daar vinden we de laatste en tegelijkertijd definitieve werkelijkheid van ons lichaam. Ja, en dan is er niet zoveel moois meer aan. Paulus brengt ons dat eerlijk onder de ogen. Hij wijst ons op de verderfelijkheid van ons lichaam. En dan bedoelt hij dat ons lichaam in ontbinding overgaat. En hij spreekt over oneer. En dan roept hij ons het beeld voor de aandacht van het lichaam van iemand die na een lange, slopende ziekte overleden is. En hoe dat lichaam er dan uitziet. Uitgeteerd. Oneer, zegt Paulus, staat letterlijk lelijk. Een lelijk lichaam wordt er gezaaid, wordt er begraven. Niks moois is er meer aan. We kunnen wel eens spreken over een mooie dode. Zelfs tussen de doden is er nog verschil. Er zijn mooie en er zijn lelijke doden. Maar in feite geldt toch van alle doden, gemeente, dat het mooi eraf is. En dan zwakheid. Dat is ook weer zoiets realistisch. Een dode wordt er graven. Gedragen. Hij ligt machteloos in zijn kist. Ik denk aan de begrafenis van een vriend van me. Altijd zo actief geweest, zo creatief. Een mens om jaloers op te zijn. En hij werd uitgedragen in zwakheid. En ach, het ging wat moeilijk. Het ging wat moeilijk met die kist. Toen hij uitgedragen werd. Maar hij lag er machteloos in. Hij kon er niks meer aan doen. Zo is het toch. En ook dat moeten we niet vergeten. Zoals ik u zojuist heb opgeroepen om te genieten van de schoonheid, ook van deze zomerse weelde in de natuur. Dat mag. Maar zo zou ik u nu willen oproepen, gemeente, om ook die andere kant te bedenken. U moet u op de schoonheid ook niet verkijken. Ook niet op de schoonheid van uw lichaam. Natuurlijk mag u u mooi maken. In uw kleding en in uw verzorging. U mag van uw lichaam houden. En u mag ook houden van het lichaam van uw partner. Maar u moet niet al uw liefde eraan geven. En ook niet al uw aandacht eraan schenken. U moet tegelijkertijd bedenken dat de diepste werkelijkheid van ons lichaam is dat het staat in het teken van de verderfelijkheid, van de oneer en de zwakheid. Want het gaat met ons alle lichaam toch toe naar het moment dat het gezaaid wordt, begraven wordt en tot ontbinding overgaat. Maar, dan moeten we goed zien, gemeente, dat dit realisme van Paulus geen pessimisme is. Paulus is geen pessimist, hij is een realist. Het is geloofsrealisme, want Paulus die tekent dit en hij tekent het ons heel eerlijk. Maar hij tekent dit om dan daar tegenover te plaatsen. Om het te laten beheersen door de verwachting, door de hoop. Want hij noemt dat alles, die verderfelijkheid, die oneer, die zwakheid van ons lichaam. Om dan daar tegenover te stellen hoe ons toekomstig lichaam zal zijn. En dan begrijpt u hoe het verband ligt met het voorafgaande. Dat toekomstige lichaam, dat is maar niet anders dan het lichaam van nu. Zoals het lichaam van een dier anders is dan het lichaam van een mens. Zoals de sterren weer anders zijn dan de maan en de zon. Nee, het is niet alleen anders, maar het is ook veel en veel mooier, laat ik het maar zo gewoon zeggen met mijn menselijke woorden. Het is veel mooier, veel heerlijker. Het vormt zelfs in dat opzicht een volstrekte tegenstelling met ons lichaam van nu. Nu is het verderfelijk. Maar dan zal het onverderfelijk zijn. Nu is het getekend door oneer. Straks zal het stralen van heerlijkheid. Nu wordt het beheerst door zwakheid. En straks zal het beheerst worden door kracht. Dus volkomen tegenovergesteld. Ja, u voelt het al, gemeente. Hier komen we eigenlijk, wat ons denken betreft, aan een grens. Want hoe zal dat nou zijn? Hoe zal dat nou zijn? Dat is eigenlijk niet voor te stellen. Tenminste, niet helemaal. Misschien wel een beetje. Heel gebrekkig. Want dat past bij ons mensen van nu. Mag ik het eens proberen, gemeente? Denk aan een jonge, knappe, stralende vrouw. Lichamelijk en als persoon eigenlijk een en al aantrekkelijkheid. Maar toen ze rondom 30 was, werd ze ongeneeslijk ziek en na een lange tijd stierf ze. En toen ze in de kist lag, moest ieder zeggen, ach, je kent ze niet meer. Helemaal uitgeteerd. Afschuwelijk. Wat een tegenstelling tussen vroeger toen ze nog gezond was en nu. Daar waren we eigenlijk allemaal stuk van in de gemeente. Maar nu andersom. Dat lichaam van haar straks bij de opstanding van dezezelfde jonge vrouw, die een echt lief kind van God was. En dan in vergelijking met dat lichaam waarmee ze begraven is. Die tegenstelling, die zal nog oneindig veel groter zijn, gemeente, dan die eerste tegenstelling. Dan zal iedereen die daar getuige van mag zijn door Gods genade en zijzelf eenmaal moeten zeggen, oh, wat een verschil, je kent ze niet meer terug. Toen een en al verderfelijkheid en nu onverderfelijk. Toen ze ontzettend uitgeteerd en lelijk geworden en nu wat mooi, wat aantrekkelijk. Toen volstrekt machteloos en in zwakheid en nu een en al vitaliteit. Nog veel en veel meer dan in haar meest gezonde, bloeiende jaren hier op aarde. Ja, zo stel ik het me nou voor. En daarom zullen we ook zo verbaasd staan, gemeente, als eenmaal die dag van de opstanding zou aanbreken. Verbaasd natuurlijk allereerst vanwege God zelf en zijn scheppingskracht. Verbaasd vanwege de Heer Jezus Christus en de kracht van zijn opstanding. Maar dan ook vanuit hem verbaasd over onszelf, over ons lichaam en over het lichaam van al Gods kinderen. Ja, dan zal de hele vernieuwde schepping ons mogen brengen tot verbazing en verwondering en aanbidding. Bidding van de heerlijkheid Gods en van onze Heer Jezus Christus. En nu ga ik nog even door, want ik wil toch graag dit hele schriftgedeelte behandelen. Paulus werkt die tegenstelling tussen ons lichaam nu en straks nog even verder uit. En dan zegt hij, hier is ons lichaam een natuurlijk lichaam. En straks zal het een geestelijk lichaam zijn. Paulus vindt dat kennelijk een belangrijk gegeven, want daarom laat hij ook zien dat het helemaal Bijbels is. Want dan trekt hij een parallel tussen Adam en Christus. Adam had een natuurlijk lichaam en Christus een geestelijk lichaam. En dan bedoelt hij met dat lichaam van Adam het lichaam zoals het door God geschapen is. Dat kunt u lezen in Genesis 2, dat God een lichaam schept uit het stof der aarde en maakt daar een lichaam van. En dan blaast hij zijn adem in de neusgaten en zo wordt dat lichaam van Adam tot een levende ziel, tot een levend lichaam. Dat is dus het natuurlijk lichaam. Er staat in het Grieks een psychisch lichaam. Dat wil zeggen een stoffelijk lichaam. Maar dan levend gemaakt door Gods adem. Doordat God er zijn adem erin blies, werd het tot een levende psyche. Ons natuurlijk lichaam is dus een psychisch lichaam. Zou dat zijn? Nou, daar zou je natuurlijk heel veel van kunnen zeggen, gemeente. Maar laat ik het beperken tot wat mij het meest daarin heeft aangesproken. In deze vergelijking. Dat ons lichaam een psychisch lichaam is. Daar bent u toch in de loop van de jaren toch wel achtergekomen. Hoezeer wordt ons lichaam niet bepaald door onze psyche. Gaan we steeds meer ontdekken, ook in de geneeskunde. Men spreekt over psychosomatische ziekte. Dat lijken lichamelijke ziekten te zijn, maar ze worden veroorzaakt door de psyche, door de geest. En dan wel zo dat je moet zeggen, het lijden van ons lichaam is vaak ten diepste een psychisch lijden. En juist daarom wordt dat lijden zo zwaar, gemeente. Juist daarin beleven wij onze zwakheid. Dat psychische bestaan, dat vormt voor ons vaak de strijd, de zware strijd, die we in deze wereld hebben te voeren. En nu zegt Paulus, dat psychisch lichaam, dat zal worden gezaaid. Dat komt ook uiteindelijk in het graf terecht. En daar zal tenslotte niets meer van overblijven. En weet u wat ik dan zeg? Dan zeg ik gelukkig. Want dan zijn we van dat kruis verlost. En wat komt er dan voor in de plaats? Wel, in de plaats van Adam komt Christus. En daarom komt er in de plaats van dat psychisch lichaam een geestelijk lichaam. En dan staat er letterlijk een pneumatisch lichaam. Dat is een lichaam wat door de Heilige Geest wordt beheerst. Dat is dat lichaam waar we het de vorige keer over hadden. Dat een tempel is van de Heilige Geest. Maar als we daar nou een volmaakt voorbeeld van willen zien, gemeente, dan moeten we op dat lichaam van Jezus zien. Zo'n lichaam als Jezus heeft. En dan denkt Paulus vooral aan zijn opstandingslichaam. Na zijn opwekking uit de dood. Dat is dus dat lichaam waardoor de zonde is verzoend en overwonnen. Want het zijn de zonden juist die ons lichaam ook verdorven hebben. En die onze psyche verdorven hebben. Maar dat lichaam van de Heer Jezus, dat heeft de zonde verzoend en overwonnen. En daarom ook alle machten der duisternis overwonnen. En nu zegt Paulus, wil je nou weten wat voor een lichaam dat is? Moet je op dat lichaam van de Heer Jezus letten. Dat lichaam waarmee die is opgestaan en waarmee die is opgevaren naar de hemel. Dat lichaam, gemeente, dat krijgen wij straks ook. Vindt u dat niet heerlijk? Ik heb het u voorgelezen uit 1 Johannes 3. Hoe zullen we dan zijn? Oh, dat is zo geweldig. Zegt Johannes, dan kunnen we eigenlijk geen concreet beeld. Maar wilt u het voornaamste weten? Wel, dan zullen we aan de Heer Jezus gelijk zijn. Dan zal ook ons lichaam gelijk zijn aan het lichaam van de Heer Jezus. En daar voelt u, dan komen we weer aan een grens. Want dat is ook eigenlijk onvoorstelbaar. En toch waag ik het om er iets van te zeggen. Hoe zal dat lichaam er dan uitzien? Nou, zie, nou gemeente, het zal in ieder geval niet meer een psychisch lichaam zijn. En ik zeg het weer opnieuw, gelukkig, dat niet meer. Die psychische nood van ons leven, die natuurlijk door de zonde juist ten diepste wordt veroorzaakt. En waardoor Gods heerlijke schepping zo bedorven is geworden. Die psychische nood, die voor, nou ja, voor Gods kinderen de diepste nood van hun bestaan. En daarom is hun strijd zo zwaar geworden. Dat niet meer, zegt Paulus, gelukkig. Hoe dan wel? Nou, nogmaals, dan moet je op de Heer Jezus zien. En wat zien we dan aan dat lichaam van de opgestane Heer Jezus? Wel, gemeente, als hij als de opgestane tot zijn discipelen komt, dan groet hij ze. En wat die groet nu inhoudt, dat straalt ook zijn lichaam uit. Vrede, zei jullie, de shalom, harmonie, vreugde. Dat straalt eruit van het lichaam van Christus. En dat zal nu in Christus door de geest ook eenmaal ons nieuwe lichaam mogen uitstralen. Tot in eeuwigheid toe en tot verheerlijking van God. En dat volkomen. Maar nu wil ik het proberen nog iets dichterbij te brengen. Aan het begin zeiden we, die Corinthiërs die geloofden dat die opstanding tot het nieuwe leven hier al begonnen is. Dat is ook zo. Alleen het was hun fout dat ze het daarbij lieten. Wij mogen nog veel meer geloven. Wij geloven dat die nieuwe vernieuwing straks volkomen zal aanbreken. Maar op zich is het wel waar. Nu al is er die vernieuwing. Die wij dan vaak de wedergeboorte noemen. En als we nou wedergeboren worden, wat gebeurt er dan eigenlijk in ons leven? Weet u dat? Weet u dat? Bent u zelf wedergeboren? Dat ervaar je, hoor. Dat ervaar je in je leven. En toen u wedergeboren werd, door Gods genade, wat is er toen in uw leven veranderd? En dan zult u hopelijk zeggen, toen ik wedergeboren mocht worden door Gods genade, toen werd ik van dat ogenblik af niet meer geleid door mijn eigen ideeën en opvattingen en hartstochten en strevingen. Maar toen werd ik geleid door de Heilige Geest. Die werd mijn leidsman. En dat is wel zo'n ingrijpende vernieuwing geweest. En ik mag er tegelijkertijd bij zeggen, en het is toen zo helemaal anders geworden. En ook zo ontzaglijk veel fijner geworden. Ik zou nooit meer mijn leven van vroeger terug willen. Dat zegt ieder van Gods kinderen, hoe moeilijk die het ook heeft, of zij het ook heeft. Dat zegt hij, is een onberouwelijke keus. Nooit meer dat leven van vroeger. Nou gemeente, moet u goed onthouden. Nou zal het verschil tussen dat psychische lichaam en dat geestelijke lichaam in wezen dezelfde zijn als het verschil tussen uw leven voor en na uw wedergeboorte. Alleen dan nog veel en veel rijker. Want nu is het zo dat na onze wedergeboorte er ook nog zoveel van het oude zondige bestaan overblijft. Tot mijn verdriet, moet ik wel zeggen hoor. Echt tot mijn verdriet. Maar dan zal er van dat oude psychische bestaan niets meer overblijven. En zullen we helemaal vervuld mogen zijn met de geest van de Heer Jezus. En mogen delen in zijn vreugde en zijn vrede. Dan moeten we stoppen. Er zou nog veel meer van gezegd kunnen worden, dat begrijpt u wel. Maar nog één ding, vers 46. Daar zegt Paulus, maar dat geestelijke, dat komt straks. Dat is nog toekomst. Nu is het nog de tijd van het psychische bestaan. En nu zijn we nog uit de aarde aards, met andere woorden. Je hebt momenten, vooral als je wat ouder gaat worden, nietwaar? Je hebt van die momenten, dat je zo ontzaggelijk graag van je aardse, moeilijke bestaan zou worden afgelost. Dat de strijd eens zou gestreden zijn. Dat het lijden zou voorbij zijn. Maar nu zegt Paulus, zeker, zover komt het ook eenmaal, heel beslist. Mag je op hopen, dan mag je ook naartoe leven, maar je moet er niet op vooruit grijpen. Zodat je je bestaan hier en nu gaat ontvluchten en dat je van je post wegloopt. Nee, dat niet. Nu leef je nog hier, in je psychisch bestaan. De strijd moet nog worden voortgezet. Dan moet u trouw in blijven, gemeente. Moet u trouw in blijven in die strijd. Totdat u op Gods tijd wordt opgeroepen. En bevorderd wordt tot hoger heerlijkheid. En zo mogen we ook in deze vakantietijd, midden in deze zomertijd, iets proeven. Van de heerlijkheid die aanstaande is. En mogen kennen die verwachting op Gods toekomst. Hoe groot is het goed dat God heeft weggelegd voor alle die hem vrezen. Ja, inderdaad. Voor alle die hem vrezen. En die de verschijning van onze Heer Jezus in onverderfelijkheid hebben lief gehad. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 16, daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 16, de versen 5 en 6.
Gemeente, laat ons bidden. Ootmoedig dank, Heere, dat u het ons gegeven hebt om vanmorgen in uw huis te zijn. En dat u ons daar een rustpunt geschonken hebt. Daar wordt rust gevonden, want geschonken door uzelf in uw Zoon, die de grote rustaanbrenger is. Wij danken u, Heere, voor het perspectief dat u ons geboden hebt. We moeten het belijden, we hebben het zo nodig. Want wij maken het telkens weer zo duister in ons leven en om ons heen. Gij alleen kunt het licht maken. Dat doet u dan ook. Want u bent de getrouwe. U laat niet varen het werk dat u begonnen bent. En wij bidden u, Heere, doe ons dan in het licht van uw aangezicht wandelen. Opdat ons kwijnend hart mag opveren. En wij opnieuw vervuld mogen worden met de levende hoop op uw heerlijke toekomst. Heren, wij danken u ervoor. En geef, Heren, dat het tot vertroosting en bemoediging mocht zijn en mag zijn voor alle die u vrezen. Dat het ook nog tot jaloersheid heeft mogen opwekken voor alle die vanmorgen misschien onder de prediking hebben moeten denken, ja maar, ik ken de Heer Jezus nog niet. O, dat ze dan zien hoeveel ze missen. En dat ze vanuit dat gemis naar u toe gaan, Heer Jezus. Want dan zullen ze ervaren dat ze bij u welkom zijn. En wilt u dat nu ook geven? Wil de prediking van vanmorgen daartoe ook gebruiken. Heren, we mogen ons wel diep verootmoedigen voor u dat wij uw prachtige schepping zo bedorven hebben. Door onze zonde. U had er zoiets moois van gemaakt. Wij hebben het zo lelijk gemaakt. Dat hebben wij gedaan. Maar gelukkig dat u het daar niet bij laat zitten. Nee, want gij hebt uw Zoon gegeven. En in hem ligt het leven, het nieuwe leven, het eeuwige leven. Door hem zo duur verworven. Door zijn dierbaar lijden en sterven. Doordat hij onze schuld gedragen heeft. En onze dood is ingegaan. In ons graf is neergedaald. En daardoor voor ons ook het leven verworven heeft. Dank u, Heer Jezus. Voor uw volkomen werk. Hoeven we niets aan toe te voegen. Kunnen we ook niet. Dat we het dan ook niet proberen zouden. Maar dat we door uw genade ons aan u mogen toevertrouwen. En uit u mogen leven. Geheel en al. Laat dat de vrucht mogen zijn. Van de bediening van uw woord deze morgen. In het midden van deze gemeente. Heere, zegen de gemeente. Zegen de zieken, de ernstige zieken die er zijn, dat zij ook dat perspectief mogen kennen over dood en graf heen, naar uw toekomst toe. En wilt u ze zelf dat schenken? Wees ook met degenen die staan in het midden van hun leven. Ze hebben nog zoveel verwachting van zichzelf. En dat mag misschien ook wel, als het maar vanuit u is. Maar doe hem bovenal bedenken dat in u het leven, het ware leven ligt. En we hebben vanmorgen ook over jongens en meisjes gehad. Heren, ook hun lichamen hebt gij geschapen. Ook hun lichamen wilt gij maken tot tempel van uw Heilige Geest. En ook van hun lichaam geldt het dat het verdorven is. En dat het daarom ook eenmaal zal vergaan. Maar dat ze ook, juist als jongens en meisjes, u mogen kennen en zoeken en in u het leven zullen vinden. Heren, zo hebt u ons voor ons allemaal een boodschap. Geef dat we die mogen meedragen in onze harten. Wilt u genadig wegnemen wat niet was naar uw wil. Al onze zonden om Christus wil genadig vergeven. Zegen deze gemeente. Zegen in bijzonder ook de dienaren van de gemeente. Met hun vrouwen en met hun kinderen.
wilt u ze vruchtbaar maken, hier tot eer van uw namen, tot opbouw van uw gemeente. Wilt u de ambtsdragers ook bekwamen en toerusten, opdat zij hun werk in getrouwheid mogen doen. En wilt u, Heere, alle arbeid die in uw koninkrijk geschiet zegenen, in ons vaderland en op de zendingsvelden. Wilt u ook de broeders en zusters op de zendingsvelden in het bijzonder gedenken en hen volharding schenken. En wilt gij ook hun arbeid zegenen, opdat uw koninkrijk mag komen onder de volken en uw naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. Geef ons nog een goede zondag, Heere. Geef ons uw nabijheid, ook weer in de week die voor ons ligt. En als dat misschien een week van vakantie mag zijn, laat het vakantie mogen zijn met u. Dan wordt het zeker goed of de zon zal schijnen of niet. Want gij zijt goed en zeer te prijzen. Hoor ons uit genade om Jezus willen. Amen. Gemeente, volgende week zondag, zo de Heer wil, hoopt 's morgens voor u voor te gaan dominee W. Arkraats uit Giessendam-Hardingsveld en 's avonds uw eigen predikant dominee Ten Klooster. Wij zingen u tenslotte uit Psalm 73, daarvan het 12e en 13e vers. Psalm 73, de versen 12 en 13. gemeente, verheft uw hart tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.